Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Dit is het land van Wierduk.
Die zijn er dus helemaal niet meer voor de gemiddelde Nederlander. Die zijn er voor de gemiddelde buitenlander.
Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
Ga jij met mensen praten, en ik praat nogal veel met mensen, dan heeft 70-80% van de mensen, als je een beetje dieper gaat, hele rare opvattingen. Dat begint met dat ze geloven in God.
Zegt de zoon van een dominee.
Ja, maar ja.
Met Wierduk. En Roel den Auto.
Hey Wiert, welkom.
Ja, Roel.
Jij staat op mijn lijstje, heb ik begrepen. En jij staat met stip op nummer 1. Ja, we hebben het geluid een beetje
te hard staan. Is het weer zover? Een dode lijst.
Ja, nou ja, dode lijst. Ik begrijp dat jij heel vaak genoemd wordt.
Oh ja, er was een onderzoek geweest naar bedreigingen en dergelijke van journalisten. Ik heb het niet gelezen nog hoor. En daar staat dan ook, dus wel een leuk staatje inderdaad, een grafiekje bij van journalisten die de meeste interactie hebben op Twitter. En daar, die bedoel je. En
ja,
daar sta ik
stijf op nummer 1.
Stijf op nummer 1. Wie staat daar nog meer op trouwens?
Ja, daar staat Joost Niemuller, nummer 2. Jan Dijkgraaf, Jan Roos, Arthur van Amerongen, Ebru Umar.
Nou, wat een fraai gezelschap is dit.
En hè? Sander Schimmelpenning. Maar jij wordt echt wel 5 keer vaker vermeld dan Sander Schimmelpenning.
Hij heeft nog meer mensen geblokt dan ik, denk ik.
Dus, ja, jij schrijft altijd boven in je Twitterlijn dat mensen die schelden geblokt worden. Ja. Hoeveel mensen heb jij inmiddels geblokt?
Nou, dat weet ik niet. Het zal echt wel een paar duizend zijn.
Echt duizenden?
Ja, duizenden. Ja.
Maar die mensen komen gewoon allemaal weer opnieuw op met een nieuw account. Hè?
Nou, er komen steeds nieuwe idioten op die dan mij gaan uitschelden. Die ik moet blokken.
Of het zijn oude bekenden die zich onder een andere naam weer naar boven komen drijven.
Nou, dat zou kunnen, ja.
Ja. En Stella Bergsma staat er nog op.
Nou, fraai.
Ja.
Maar wat blijkt? Ik heb geen idee wat hieruit blijkt. Behalve dan, misschien is het ook wel goed dat je zowel van links als rechts vaak genoemd wordt of zo. En dat er dus veel interactie is. Dus nu moet ik dit maar eens te gelden gaan maken dan.
Hoeveel volgers heb je eigenlijk op Twitter?
Nou, 150.000 of zo.
Maar je kan er straks
als ik
geld
nou
mee
allemaal
gaan verdienen, toch?
Een euro per maand vraag. Ja,
maar je moet eerst langs de kassa in Amerika dan, denk ik.
Ja, precies.
Maar gaat dat gebeuren in de toekomst, denk je? Dat het betaald gaat worden? Ja, dat willen ze wel gaan doen, hè?
Maar ik heb mijn Twitter-account, daar betaal ik nu al voor.
Je betaalt nu al?
Ja, iets van een week van 8 euro per maand of zo. Omdat anders kon je dat blauwe vinkje dus niet houden. Wat wel belangrijk is.
Je bent gewoon overgegaan om te betalen.
Nou, je krijgt toch allerlei andere mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld, dat is wel aardig, je kunt je tweet in het eerste half uur dat je gepost hebt, kun je hem nog aanpassen. En ik maak heel vaak spelfouten.
Handig, ja.
Ja, vooral voor mij, want ik maak heel vaak van die spelfouten, omdat ik het dan heel snel doe en zo. En dan kijk ik terug en dan denk ik, oh shit, die spelfout, maar die kan ik nu dus uithalen. Dus dat is voor mij wel aardig. En je kunt ook langere tweets plaatsen en zo. En verder weet ik het niet precies. Ik heb er niet zo goed naar gekeken. Maar
zou daar al veel mensen van gebruik van maken?
Ik heb best wel wat hoor, geloof ik.
Dus iedereen die nu een blauw vinkje heeft, die betaalt daar 8 euro per maand voor?
Nee, dat niet iedereen nog, geloof ik. Maar het gaat dus wel gebeuren. Dat als je dan zo'n. En dat is natuurlijk ook waardeloos. En die blauwe vinkjes waren dus eerst aantoonbaar, zeg maar. Ja. Een soort van kwaliteitsvinkje. Approval. Deze meneer of mevrouw is echt degene die zij is.
Ja.
En ze is niet een ordinaire schreeuwer of een troll. Maar nu kun je dus ook als troll gewoon zo'n vinkje kopen.
Oh.
En dan heb je dus 3 volgers of zo. En je scheldt de hele tijd weer duk uit. Maar dan kun je toch nog zo'n vinkje hebben, omdat je betaalt.
Voor 8 euro per maand kan je voluit uitgescholden
worden. Kan je voluit via duk uitschelden.
Maar je kan hem wel blokkeren weer,
en
toch?
Die kan ik dan weer blokkeren. Maar goed, laten we het over iets anders hebben.
Neem dit in je lichaam. Dan kan jij op wintersport. Het is zo goed gemanipuleerd. Deze mensen zijn zo in en in slecht, maar zo achterlijk slim. Wat ik niet kan bewijzen, en die hoek ga ik dus toch ook uiteindelijk niet in, praten over wie zijn, zeg maar, de allerhoogste boven ons met touwtjes. Want dat is waar mensen jou pakken. Ja, maar die kan je niet bewijzen. Nee. Maar je bent niet achterlijk.
Ik wil het even over Jan Dino hebben, omdat dat toch wel een belangrijk onderwerp is.
In de podcast van de Truman Show van Jorn Luca, luister jij er wel eens naar?
Jazeker, dat zijn die alternaten. Was hij niet bij Black Box trouwens, bij Flavio dat hij
zat? Ik begrijp dat het Pasquino. De Truman Show was.
Nou ja, die jongen die gaat al die alternatieve media af. Hè? Je hebt dus altijd van die alternatieve media, die Jorn Luca is er één van. Maar je hebt ook Flavio Pasquino van de Black Box. Je hebt natuurlijk Tom Zwitser die daar in het noorden zit, daar helemaal in Groningen en zo. En dat zijn de media, dat weten heel veel mensen ook niet, waar heel veel antisysteemdenkers zich toe richten. Je hebt ook nog zo'n organisatie, heet Niemandsland. Daar zat ik laatst met Tom Verlint ook.
Tom Verlint.
Ja, daar hadden we een leuk gesprek over. De media hebt natuurlijk de nieuwe wereld. En er is ook gradaties in hoe gek ze zijn, zeg maar. Hè? Of hoe ver ze gaan in de complottheorieën. En ja. Zo'n Jorn Luca die gaat er vrij ver in. Tom Zwitser helemaal, die gelooft alleen maar in complotten. Maar de Black Box, daar doen ze echt wel een poging om zelfs misschien nog wel meer dan Ongehoord Nederland, om ook een soort van echte journalistiek te bedrijven. Nou, dus daar moet je af
Black
toe,
Box.
Ja, daar moet je gewoon af en toe naar kijken. Ik vind ook journalisten moeten daar naar kijken en niet dan onmiddellijk gaan.
Waar kan je die volgen?
Gewoon op internet, overal. Zo'n Black Box ook.
Maar heeft geen YouTube kanaal? Of?
Ja, allemaal YouTube kanaals. Okay. En of YouTube kanalen. Maar vergeet niet, er kijken ontstellend veel mensen naar. Al die mensen die afhaken bij de NOS en RTL en al dat soort programma's. En de talkshows met altijd Maarten van Rossum aan tafel. Die kijken hiernaar. En die zien hier hele andere mensen voorbij komen. En ook mensen van wie ik af en toe denk, die is interessant. En je hebt bijvoorbeeld die Belg, die Matthias de Smet, die een heel interessant boek heeft geschreven over massapsychologie en hoe waanzinnig een bevolking gemaakt kan worden onder druk van overheden en wetenschap enzovoort enzovoort. Ja, is op zichzelf een erkende wetenschapper, maar ja, omdat hij ook in het Wappiekamp is geduwd, zie je die nauwelijks in de reguliere media, terwijl die man heeft dan echt een goed boek geschreven. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar die Jan Dino, dat is wel leuk, die is dus ook een beetje in die wereld terechtgekomen. En die schuift dus aan bij dit soort kanalen. En daar zegt hij dus allerlei dingen die je helemaal niet kan zeggen. Namelijk 9/11 was een hoax. Ja. Die massavernietigingswapens in Irak.
In Irak, daar zegt hij ook iets over. Misschien moet je even een stukje luisteren. Ja.
Ze zeiden ook dat er massavernietigingswapen waren in Irak. Dat zeiden ze. Ze zeiden, die waren er. Ze hadden foto's. Maar die waren er niet.
Mm.
Dus hoe vaak moet er iets gebeuren dat jij... Maar ja, mensen die willen dat gewoon geloven, ja.
Ja, ik vind het altijd heel verwarrend, hè. Want aan de ene kant zeggen dat 9/11 niet gebeurd is. En aan de andere kant iets over Irak zeggen, ja, wat over
nou
daar,
ja, dat is natuurlijk het probleem. Klopt. Het andere wat hij zei is trouwens dat we nog nooit op de maan zijn geweest. Dat is ook zo'n theorie onder complotdenkers van, ja, die maanlanding is allemaal flauwkul. Ja. Kijk maar naar die foto's, dat kan helemaal niet. Dus we zien geen sterren.
Ja. We hebben zaterdag trouwens een leuk verhaal over in de krant, over die gemanipuleerde foto's. Want het wordt nog veel en veel erger, begrijp ik.
Ja, met die artificial intelligence. Ja. Maar goed, nu doet dus het volgende zich voor. Jan Dino heeft dus opvattingen die afwijken. Laten we zeggen, nou ja, gewoon niet kloppen ook. Nou ja, daar gaan we ons niet aan wagen. Die afwijken van wat algemeen aangenomen wordt. Vooralsnog heb ik alleen gezien dat hij zegt dus van, even kijken. Hij gelooft niet in 9/11. Hij denkt dat het een hoax is. Hij gelooft niet in de maanlanding. En hij heeft gezegd, we hebben ons ook laten manipuleren toen rond Irak met die weapons of mass destruction. Dat laatste is natuurlijk waar. Hè? En daar ben ik destijds ook ingetuind. Ik ben oud genoeg om destijds volwassen te zijn geweest. Ik ben toen ook in de Amerikaanse propaganda getuind. En dat heb ik mezelf ontzettend kwalijk genomen daarna.
Ja,
maar ik heb het vooral...
Precies hetzelfde hier. Ja.
Ja, en ik heb het vooral die propagandisten ontzettend kwalijk genomen. En toen ze ons nog eens een keer oorlog in wilden leiden, destijds in Libië, was ik ook ontzettend onder de indruk van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Guido Westerwelle, die zei, wij gaan niet in mee. Ik was overigens destijds rond Irak ook al onder de indruk van Joschka Fischer, die was destijds minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland. Die zei, I'm not convinced, tegen Donald Rumsfeld, weet je nog.
Ja.
Dus die Duitsers die wilden niet meedoen. Maar goed, toen ging ik nog helemaal mee in het Amerikaanse NATO-narratief, zo van, ja, we moeten iets met die Saddam Hussein en zo. Dus ik ben destijds gewoon als een doorsnee gemiddelde burger gemanipuleerd. Dus Jan Dino, wat Jan Dino hier zegt, daarin heeft hij gelijk. En zijn verontwaardiging erover is ook terecht. En sindsdien, dat was best een beetje laat trouwens, want volgens mij was ik destijds al wat 30 of zo. Maar sindsdien heb ik dus ontzettend wantrouwen tegen verhalen die overheden ons wijsmaken als zij iets willen. Hè, dat is nu dus ook het geval met Oekraïne en de manier waarop daarna gekeken wordt. Met COVID was het ook zo. En bij COVID ging ik overigens net als Thierry Baudet aanvankelijk mee in het verhaal moeten. Nu op slot, anders komt het virus hier en zijn we de klos. Maar daarna begon ik ook te begrijpen, ja wacht eens even, hier zitten zoveel, in dit hele verhaal wat ons hier verteld wordt, zitten zoveel gaten. En zit zoveel zwakke argumentatie, klopt iets niet. En uiteindelijk kwam ik tot de conclusie, ja, dat COVID is gewoon een veel minder agressief virus dan ons werd voorgesteld. Wat we hadden moeten doen is cohorten uit de bevolking isoleren, maar andere, hè, jongeren gewoon hun gang moeten laten gaan. En ook over die vaccinaties zijn we natuurlijk op een veel te positieve manier voorgegaan.
Ja, maar goed, achteraf praten is altijd makkelijker.
Achteraf praten is makkelijker, vind ik ook. Dus op dat moment kon je niet veel meer doen dan aannemen.
In het begin dachten we dat het allemaal heel erg slecht af zou gaan lopen.
Ja, maar Diandino die heeft dus ook destijds geweigerd om dat vaccin te nemen. En waar hij hier nu aan refereert is dat hij destijds werd buitengesloten. Hè? Ik begrijp dus eigenlijk heel goed wat hij zegt. En nu wordt hij dus... Hij was uitgenodigd om voor de klas iets te zeggen over de week tijdens de Week van het Geld. En nu wordt hij dus gecanceld omdat hij opvattingen heeft over 9/11 en zo. Ja. En Rutger Kastricum, die ik verder overigens gewoon een hele goede presentator en programmamaker vind en zo. Ook, hij is ook erg grappig. Ik zit af en toe met hem bij 19:30. Die gozer is echt grappig. Maar die gaat dan zeggen van... over de kinderen van Diandino, van ja, wat ik heb medelijden met hun dat ze dus zo'n vader hebben. En dat vind ik dus niet oké. Want kijk, ga jij met mensen praten, en ik praat nogal veel met mensen, dan heeft 70-80% van de mensen, als je een beetje dieper gaat, hele rare opvattingen. Dat begint met dat ze geloven in God, bijvoorbeeld. Hè? Ook politici.
Die, zegt de zoon van een dominee. Hè?
Ja, maar ja, ik bedoel, op zichzelf is toch totaal irrationeel als je zegt, ik geloof in een schepper. Mm-hmm. Ik bedoel, Andries Knevel heeft er geloof ik 50 jaar over gedaan om te accepteren dat de aarde niet in 7 dagen is geschapen. Ja. Nou, dat is bizar. Of ze geloven in Allah, is net zo bizar. Hè? De profeet die vloog op een paard met een mensenhoofd naar Jeruzalem en zo. Geloven ze allemaal. En van hen zeggen we niet, nou, ik heb medelijden met je kinderen. Hè? En nee, of er zijn van die enorme wetenschapsfetischisten, die heb je ook, die alleen maar geloven in wat quasi de wetenschap voor ons heeft uitgevonden. Terwijl wetenschap is ook een ongoing process, weet je wel. Dus die mensen zijn net zo fetischistisch in hun opvattingen. Dus ik vind het heel raar dat nou deze man eruit wordt gepikt en gecanceld moet worden. Daarom wilde ik het erover hebben. Dat toont dus weer hoe enorm de druk is vanuit, zeg maar, het gevestigde verhaal, de gevestigde orde, het gevestigde narratief op de samenleving. En als je daar niet in mee wilt gaan, dat je dan uiteindelijk gewoon het risico loopt om je baan, je inkomsten, noem maar op, alles te verliezen. Wat met heel veel wetenschappers en artsen en zo tijdens COVID is gebeurd. En nu is mijn theorie dat mensen daar zo ziek van zijn en daar gewoon zo niet meer in mee willen gaan. Dat ook een reden is dat zoveel mensen die helemaal niks met boeren hebben verder, of met agrarische bedrijven of met het landelijke Nederland, die boerenburgerbeweging hebben gestemd. Omdat ze denken dat Caroline van der Plas en haar mensen in ieder geval deze disbalans gaan herstellen. Omdat Caroline van der Plas immers ook vaak wordt aangevallen, ook op haar mening. En ook van haar vaak wordt gezegd dat ze fake nieuws verspreidt en zo, terwijl ze gewoon een ander verhaal van andere analyse.
Maar dat kunnen we niet van haar, en dat mogen we ook niet van haar verwachten, hè, dat zij die kloof echt gaat dichten.
Nee, ze gaat die kloof niet dichten, maar het feit dat zij nu in een machtspositie zit en dat zowel Mark Rutte als Wopke Hoekstra als Frans Timmermans nu bij haar op bezoek op de koffie moeten komen en niet andersom, dat is al een herstel van die balans.
Ja.
Daarmee slaat de meter alweer een beetje door naar het midden. Hè, waar toch in mijn optiek, dat moet allemaal nog blijken natuurlijk, maar waar toch een groot deel van de bevolking die pleit voor gezond verstand, hè, zich bevindt. En het gezonde verstand is niet ontkennen dat de maanlanding heeft plaatsgevonden. Of dat 9/11 een hoax is. In mijn ogen is dat complotdenken en is dat niet gezond verstand. En heel veel mensen gaan hier weer enorm van balen dat ik dat zeg, maar dat vind ik. Maar het is wel gezond verstand om die minderheden die zo denken de ruimte te geven. En dat is in Nederland dus helemaal misgegaan. De democratie bestaat vooral uit een fatsoenlijke omgang met je minderheden. En in Nederland is democratie in handen gevallen van minderheden, vooral de minderheid, de grachtengordelminderheid rond D66, die denkt dat zij de meerderheid zijn, wat ze niet zijn, maar die denken dat zij de meerderheid zijn en dat zij hun wil en hun wereldbeeld en kunnen opdringen aan de rest van het land.
Maar het wordt natuurlijk ook gevaarlijk als, als minderheden of groeiende groepen feiten niet meer voor waarheid aannemen en dat die een eigen leven gaan leiden.
Ja, dan moet dus de meerderheid, hè, en dan, je mag hopen dat de meerderheid een gezamenlijk beeld heeft over welke normen en waarden en welke feiten wij ook, zeg maar, in de gemeenschap accepteren en die wij ook willen verdedigen. Hè? Dat democratie, in ieder geval de wetenschappelijke feiten ook, hè? Zolang ze gefundeerd zijn. En nou, noem maar op, al die verhalen die binnen een democratische rechtsstaat zouden moeten prevaleren, laat ik het zo zeggen. Als er een gemeenschap is die daarvan overtuigd is en die voldoende zelfbewustzijn heeft en die voldoende ook zeg maar geworteld is in zijn eigen land, natiestaat zoals we dat noemen, dan is het geen enkel probleem om die minderheden te accepteren. Dan is het ook geen enkel probleem om orthodoxe moslims onder je land te hebben of orthodoxe christenen, noem maar op. Dat kon in de Verenigde Staten ook bijvoorbeeld, hè, die had ook allerlei radicale types daar rondlopen, zolang de Verenigde Staten destijds nog een gezamenlijk idee hadden van wat wij zijn of wat zij waren. Als je dat idee verliest en je, zoals nu gebeurt, hè, ook in Nederland en in Europa, en je laat het helemaal verkruimelen en je levert dat in, zoals D66 en VVD en zo willen, GroenLinks, je levert dat in voor een soort vaag diffuus idee over we zijn allemaal wereldburgers en we zijn misschien Europeanen met de Europese vlag en verder zijn we niks, dan krijgen juist deze minderheden de kans, omdat die wel een heel duidelijk besef hebben van wat ze zijn en wat ze willen, die krijgen dan de kans om jou, zeg maar, jouw apparaat te stelen en het in te zetten voor hun eigen belang. Daar gaan we het zo meteen nog over hebben als we het over transgenders gaan hebben en de rare opkomst en acceptatie ervan. Dus je moet hier tegenover al dit soort gekte, die moet je accepteren, want dat is in een democratie zo. Vrijheid van meningsuiting. Je moet accepteren dat die Jan Dino die dingen denkt. Maar je moet een heel duidelijk verhaal tegenoverstellen. Alleen dat hebben wij dus niet meer. En wat we er tegenoverstellen zijn directieven. Je moet dit, je moet dat, je moet zo. En dan worden mensen gaan nog meer met de hak in het zand.
Ja, maar dat kan wel leiden tot de excessen. Zoals bijvoorbeeld toen in Bodegraven, dat hele pedofiele verhaal. En op een gegeven moment loopt het uit de hand als die feiten, als dat soort dingen allemaal niet weersproken worden. En,
dat zeg ik toch. Je moet tegenover complottheorieën, je moet je natuurlijk gewoon feiten en een gefundeerd verhaal stellen. Maar je moet niet zeggen, jij mag dit niet denken of je mag dit niet zeggen.
Ja, maar sommige mensen hebben feiten gewoon geen enkele invloed.
Nou ja, jammer dan.
Feiten vinden ze meningen.
Ja, nou ja, dat is dan toch jammer. Dan moet je zorgen dat zij binnen de grenzen van de wet opereren. En zodra zij de wet overtreden, dan moet je ze aanpakken. Maar de vrijheid van meningsuiting is gewoon heel breed. En in mijn ogen ook vrij absoluut. Ik vind dat mensen bijna alles mogen denken. En,
dus
en ook
het oké dat ze roepen dat er in Bodegraven pedofielen liggen begraven die kinderen vermoord hadden. Zo zat het verhaal ongeveer, geloof ik, die theorie.
Nou ja, dan moet je heel voorzichtig in zijn, want worden hier persoonlijk mensen verdacht gemaakt? Natuurlijk mag iemand denken dat ergens mensen mogen alles denken. Alleen je moet niet persoonlijk. Ja, als je dat persoonlijk maakt, je gaat zeggen, laten we zeggen, die en die politicus heeft dat en dat gedaan. Dan is dat gewoon smaad en laster natuurlijk. Maar over smaad en laster gesproken. Over mij wordt zo veel smaad en laster uitgekotst, zeg maar. Mm-hmm. En als wij dat aanhangig maken, dan is het zo dat het OM inderdaad accepteert dat het strafbaar is. Ja. Maar ze gaan er niks aan doen, want ze hebben geen capaciteit.
Nee. Dus, je hebt al eerder aangifte gedaan, toch?
Ja, toen wilde iemand mij vermoorden en die is ook gewoon veroordeeld. Dat was ook heel gewoon rechtstreeks een moordoproep. Mm-hmm. Maar al die mensen die van mij roepen dat ik een nazi ben en een fascist en een NSB'er en zo, daar hebben we ook wel eens naar gekeken van, is dat eigenlijk strafbaar? En dan wordt ze erkend door het OM, ja, dat is zeker strafbaar. Maar we gaan er niks aan doen, want we hebben geen capaciteit. Ja, en dat vind ik dus ondermijnend voor de democratie.
Ja.
Ja. Dus, ik vind het ook ondermijnend als je zegt, iemand denkt zus en zo, wat erg voor zijn kinderen, er moet daar niet iets aan gedaan worden of zo.
Maar jij denkt nooit bij jezelf, ja, misschien moeten we even een tandje minder doen, want ik weet wat voor reacties er dan gaan komen.
Nee, ik vind niet dat je moet laten intimideren door mensen die...
Ja, ik weet niet, is dat intimideren? Ja, je weet gewoon welke hordes er op je afkomen als je A of B zegt.
Ja, maar ja, hallo. Als je overtuigingen hebt en je hebt feiten die dat onderbouwen en je vindt iets. Mm-hmm. Ik bedoel, ik mag zeggen dat ik vind dat de immigratie in Nederland totaal uit de hand, daar gaan we het zo meteen over hebben, totaal uit de hand is gelopen en dat de politiek daar iets aan zou moeten doen. En dan kan ik 100 keer allerlei mensen over me heen krijgen. Maar dan laat ik mij nog niet van die analyse weerhouden. Weet je? Dus dat is juist het probleem. Dat is juist ook het punt. Dat dus mensen hun mening niet meer durven te geven. Omdat ze geïntimideerd worden. En dat geldt ook voor zo'n Jantino. Ook al zijn het complottheorieën die uit. Als hij maar heel erg geïntimideerd gaat worden. Op een gegeven moment gaat zo iemand zijn mond houden.
Ja, dat heb ik natuurlijk het
hij roept toch niet op overal tot geweld of zo. Nee. Hij scheldt niemand uit.
Nee. En hij zou gaan praten over hoe je met geld om moet gaan. Hè, in Arnhem op de school.
Ja, volgens mij was het zo.
Hij heeft in ieder geval de steun gekregen van de Marjan Slob. De aanstaand denker des vaderlands. Die het verband totaal niet zag tussen wat zijn persoonlijke opvattingen zijn en wat hij de kinderen kan adviseren over hoe je met geld om kan gaan.
Nee, dat zie ik ook niet. Misschien zijn er wel top-economen of top-experts die ontzettend veel weten over geld en die tegelijkertijd je overgetuigen zijn.
Ja.
Nou, dan ga je ook niet zeggen, je bent een overgetuige, dus waar wil je jou niet in de school hebben hier?
En juist iemand als Jantino kan misschien heel goed overbrengen aan kinderen met humor. En met,
ja, hoe grappig het is, zijn de meningen ook over verdeeld. Maar ja, nou goed,
ja, dus in ieder geval,
so far.
Ja. Oké, we hadden afgelopen week hebben een verhaal gehad in de krant over Alkmaar. Daar is de gemeente stuurloos geworden. Het gemeentebestuur heeft moeten aftreden. De wethouders zijn opgestapt na een motie van wantrouwen van D66. Want het ging over de spreidingswet. Ze dachten daar slim te zijn door een screeningscentrum aan te bieden aan de overheid, waar asielzoekers meteen kunnen worden gescreend. Uiteindelijk heeft dat tot allemaal politieke problemen geleid. En jij denkt dat in meer problemen tot...
Die spreidingswet is natuurlijk enorm problematisch. Ja. Omdat ten eerste komen er veel te veel asielzoekers in Nederland binnen. Dus dit jaar al 3 miljard overschrijding in het budget daarvoor. En dat gaat maar door. En Erik van den Burg die is helemaal in paniek. Want die heeft geen plekken om ze op te vangen. Vandaar dus die spreidingswet die heel problematisch is. Want daarmee worden dus gemeentes gedwongen om aantallen asielzoekers, immigranten is het eigenlijk voor een groot deel, op te nemen. En in Alkmaar dacht ze zo slim te zijn van weet je wat, als wij dat screeningcentrum neerzetten, dan hoeven we in ieder geval niet zoveel asielzoekers op te vangen. Want dan kunnen we volstaan met minder. Dat is daar dus helemaal misgegaan. Dus dat is een voorbeeld van hoe enorm gevoelig dit allemaal ligt in die gemeentes. En wat ik ook zag is dat dan in Groningen notabene, die stellen zich, en Erik van den Burg was er weer heel blij mee, die stellen zich dan beschikbaar om weer eens extra vluchtelingen op te nemen. En daar snap ik dan helemaal niks van, omdat in Groningen heb je al die kwestie Ter Apel, waar gewoon enorm veel overlast bestaat. En ook elders daar. Hè? En als je daar komt in Groningen, je rijdt door die dorp. Ik was laatst daar bij Muntendam en zo. Dat is gewoon echt niet te doen. Er zitten voormalige overheidsgebouwen, die zijn dan of... Er zitten of allemaal Oekraïners in. En andere gebouwen, er zitten allemaal immigranten in. En die lopen daar dan allemaal in die dorpjes over straat. Dus je hebt een heel raar straatbeeld, zie je dan. Allemaal Afrikaanse mensen, Arabische mensen, zo zie je dan. En de Oekraïners met die Oekraïnse kentekens en zo. Mooie auto's vaak. Dat kun je toch die dorpen niet aandoen. En ja, die dorpen daar in Groningen, die zijn natuurlijk wel gewend om altijd genegeerd te worden. En van alles opgedrongen te krijgen, ook vanuit het Rijk. Dus die houden dan weer hun mond. En je hebt er ook vaak van die linkse besturen, PvdA en zo daar, die dit allemaal prachtig vinden om de wereld te redden, ten koste vaak van hun eigen gemeenschappen. En dan gaan uitgerekend daar, gaan ze zeggen tegen Van den Burg, geef ons dan maar wat asielzoekers. En in het Westen, Weigeren ze gewoon. Hè, die
nou, behalve Rutger Groot-Wassink in Amsterdam. Die is heel enthousiast over deze
ongetwijfeld.
Wet.
Ik verwacht dat er komend voorjaar en in de zomer toch behoorlijk wat mensen naar Nederland komen. Die verdienen menswaardige opvang. En zonder een goed functionerende wet kunnen we dat gewoon niet regelen.
Met een eerlijke verdeling, net zoals we dat doen met onderwijs, dan zeggen we ook niet we doen het onderwijs maar in de helft van de gemeentes en in de andere helft van de gemeentes niet.
Ja, dat is toch niet te geloven? Maar,
het klinkt wel heel redelijk natuurlijk als je zegt van als je die mensen binnenlaten, dan moet je ze ook fatsoenlijk opvangen.
Ja, maar daar vooraf moet je zeggen, er gaan nog heel veel mensen binnenkomen die al door allerlei landen zijn gereisd, waar ze al lang asiel hadden moeten aanvragen. Maar ze reizen dus bewust naar Nederland omdat ze weten dat ze hier niet uitgezet gaan worden, want dat kunnen we niet.
Nee,
en omdat ze weten dat ze hier gratis alles gaan krijgen. Dat moet hij zeggen. En dan moet hij zeggen, en dat gaan wij voor hen faciliteren, want de Amsterdam zit al helemaal vol. In Amsterdam kunnen dus studenten geen kamer vinden. Hè? Mijn dochter zoekt nu een kamer. Nou, ik zal je vertellen, dat is onmogelijk. En ze kent heel veel mensen die een kamer zoeken.
Ja, het is een oproep.
Het is gewoon een verschrikkelijke puinhoop daar op die woningmarkt. En dan zegt Rutger Groot-Wassink, ga heel veel mensen komen die bewust van Nederland kiezen, omdat ze weten dat ze hier in de watten gelegd gaan worden. En wij gaan hen een menswaardige opvang bieden. Nou ja, dat is dus GroenLinks. En dat is onhoudbaar. En iemand als Jan van der Beek, de demograaf en wiskundige, die heeft al zo vaak berekend wat ons dit allemaal kost ook. En hoe zwaar dit op de publieke voorzieningen gaat drukken, ook de komende jaren nog. En Nederland is al overbevolkt. We zitten met niet alleen die woningnood, maar ook die idiote stikstofdeposities en zo. Ja, 1 op 1 is 2. Als je heel veel mensen binnenlaat, heb je nog een hogere uitstoot ook. Misschien niet van stikstof, maar wel van allerlei andere stoffen die we niet in de lucht willen hebben, toch?
Jouw vader zal als dominee vaak vanaf de kansel geroepen hebben dat we barmhartig moeten zijn.
Ja, maar die zag ook wel, destijds speelde dit nog niet zo, maar die zag natuurlijk ook wel een einde aan de mogelijkheden van groei. En of grenzen aan de mogelijkheden van groei. Maar ja, dit type politicus ontkent dat gewoon, omdat dit type politicus, van GroenLinks tot PvdA, D66 en zo, ook links in de VVD, die zijn er dus helemaal niet meer voor de gemiddelde Nederlander. He, die zijn er voor de gemiddelde buitenlander. En daarom zijn ze ook massaal afgestraft nu bij die provinciale verkiezingen. Omdat mensen uiteindelijk is natuurlijk een grens aan de tolerantie van heel veel Nederlanders. He, Nederlanders zijn natuurlijk gewoon heel erg tolerant. Ze zijn altijd meegegaan in het beleid. Oké, laten we binnenkomen. Echte vluchtelingen moeten we opvangen. Vind ik ook, moeten we opvangen en zo. Maar als telkens maar weer blijkt hoeveel gelukszoekers er ook meekomen. Die misbruik maken van onze voorzieningen. Die daar in Groningen ook gewoon af en toe regelmatig mensen terroriseren en zo, dan houdt het begrip en de tolerantie natuurlijk een keer op. Alleen het dringt nog steeds maar niet door tot mensen zoals Groot-Wassink. En in Amsterdam hebben ze ook een soort rare enclave, linkse enclave, waarin dit allemaal nog getolereerd wordt en zo. Maar in de rest van Nederland zien we nu, omdat BBB in alle 12 provincies de grootste is, dat grote aantallen kiezers zich hiertegen willen verweren.
Waar was Wiert?
Het was heftig, pittig. Nu was het vooral voor de hoogte van het subsidiebedrag. Terwijl eigenlijk zou het eerder moeten gaan over wie is verantwoordelijk of wat is nou de oorzaak van de schades.
Jij was voor jou een rubriek in Nederland, ergens in het oosten van het land, in de buurt van Almelo.
Ja,
waar ook een hoop teleurgestelde burgers zijn. Daar speelt een affaire waar ik nog nooit van gehoord had.
Ja, het is best wel raar dat niet echt binnengedrongen is bij, misschien bij ons, want bij andere media wel. Dat is een affaire die al jaren speelt daar. Daar is een kanaal. Is daar
Almelo de Haandrik.
Precies, Almelo de Haandrik. Dat is daar uitgediept en verbreed ter wille van een zwaardere binnenscheepvaart. Mm-hmm. En dat is allemaal heel erg snel gegaan en ook goedkoop. De goedkoopste opties gekozen. En terwijl dus daar gebaggerd werd en daar allerlei ook, zeg maar, daar werden damwanden ingetrild, zoals het heet. Daar werden soort van ankers ook onder de woningen geschoven om die hele zaak, de oevers en zo, te verstevigen. En terwijl dit gebeurde en kort daarna begonnen daar allerlei huizen te verzakken. Ja. En ook niet zomaar te verzakken. Ik ben daar geweest en wat je daar ziet is gewoon onvoorstelbaar. Het zijn gewoon bouwvallen nu. Die vloeren lopen helemaal scheef af. Er is schimmelvorming. De plinten hangen ergens.
Maar is dat iets van de laatste paar jaar? Of wanneer is dat gebeurd, dat hele project? 2000?
Dat is al vanaf 2011 of zo speelt dat. En, maar dat heeft heel lang geduurd. En die, op een gegeven moment zijn die bewoners natuurlijk, die hebben gezien bij elkaar van, hé, wat is hier aan de hand? Want overal zitten nu scheuren in de muren en gevels die dreigen te gaan vallen en zo. Dus die moesten gestut en verstevigd worden. En zij legden natuurlijk de oorzaken bij dat, die werkzaamheden aan het kanaal.
Ja.
En er is ook een hoogleraar, Siffer van Baars, of een oud-hoogleraar, die zich ermee gaan bemoeien. Die zegt ook, ja, dat zijn natuurlijk de werkzaamheden in het kanaal geweest. Kan niet anders. Maar wat zegt dan de overheid, op basis van het Deltares-rapport, hè, die zegt, ja, nee, we hebben 400 schademeldingen gekregen en iets van 115 of zo daarvan erkennen we als zijnde schade ontstaan door de werkzaamheden. Mm-hmm. Maar de rest, daar blijkt helemaal niet uit dat dat met die werkzaamheden te maken heeft. Dat kan, waarschijnlijk is de reden daar klimaatverandering, waardoor de veenondergrond verdroogt,
nou ja,
waardoor die huizen gaan verzakken. Ja, daar moet je natuurlijk bij die mensen niet mee aankomen, want die geloven daar niks van.
Het zou dan om honderdduizenden huizen in Nederland gaan, die op veengebied staan. En,
nou, dat zou best eens kunnen, ja. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval, in dit geval, heeft het bij heel veel van die mensen geleid, ertoe geleid dat hun schademelding dus niet gehonoreerd werd.
Mm-hmm.
Maar, dat kan, omdat de overheid zich toch schuldig voelt kennelijk, kunnen ze wel weer in aanmerking komen voor subsidie. Maar ja, daarmee, dan erken je dus niet de schuld. En bij een groot aantal mensen, net zoals in Groningen, want het is heel erg, de overeenkomsten met de bevingsgebieden in Groningen is natuurlijk heel groot, heeft dit tot zoveel stress en spanning geleid dat ze gewoon er niets mee te maken willen hebben. En nu was gisteravond een bijeenkomst waar een rapport werd gepresenteerd, waarin werd beschreven wat er nou allemaal precies met die bevolking heeft gedaan. Dat is vreselijk schijnend, want daaruit blijkt dat heel veel van die mensen gaan gewoon helemaal kapot. En dat is ook logisch, want als jij daar een koophuis hebt en dat huis gaat gewoon helemaal naar de knoppen, En voor jou is overduidelijk dat op 10 meter van jouw huis ligt daar dat kanaal wat uitgelegd. Dan is het natuurlijk 1-1.
En die verzekering betaalt niet uit, neem ik aan. Ik neem...
Ja, die verzekeringen, dat is natuurlijk ook maar de vraag wat die zeggen. En als dan de overheid, waarvan jij vindt dat die duidelijk aansprakelijk is, jou geen luisterend oor biedt en ook nog eens een keer zegt, ja joh, wat dat hebben ze ook nog gezegd, heeft met verbouwingen te maken vaak. Dus de schuld ligt bij jouzelf.
Ja.
Dan word je natuurlijk helemaal gek. Dus het is weer zo'n voorbeeld van een overheid die op enorme afstand staat van zijn burgers. Dat niet beseft, want de verantwoordelijke gedeputeerde, iemand van de ChristenUnie, die zegt de hele tijd van, nee, ja, ik doe wel echt mijn best. En ja, ik kan niet om die rapporten heen. En ik had ook liever gehad dat heel duidelijk de schuld bij het kanaal lag. Maar dat is niet zo volgens de rapporten. Mm-hmm. Dus ja, wat moet ik nou? Terwijl zo'n man, die zit in de politiek om keuzes te maken. Te zeggen, jongens, we gaan gewoon die 400 schademeldingen gaan we honoreren.
Als ze die toekennen dat er dan veel meer mensen komen.
Nou ja, dan krijg je weer, maar dan komen de presidenten in de rest van Nederland. Ja, daar moet jij mee zitten dan of zo als gedeputeerde. Jij moet gewoon zeggen, jongens, we gaan die 400 schademelking gaan we bekijken. En we gaan ervan uit dat de schuld bij de kanaalwerkzaamheden ligt. Dat is dom geweest van ons dat we dit op deze manier hebben aangepakt. We gaan dit dossier afhandelen. Klaar is Kees. En daarna moet het ook stoppen. Dat zo hadden ze dan natuurlijk in Groningen ook moeten doen.
Ja.
Maar als je de hele tijd maar twijfelt en enerzijds zo en anderzijds zo. Ja, dan ontstaat zoveel vaagheid. Dat is gewoon weer eens een keer bestuur dat niet durft aan te pakken.
Ja, die schades die waren echt wel enorm. Hè? We hadden een foto vanuit de lucht genomen. Dat zag er niet best uit.
Ja, het huis is gewoon een bouwval.
Ja.
Dus dat zit gewoon...
Jij sprak ook met de eigenaar, hè, van dat huis.
Ja, ja. En die zegt dan zelf de taxatie.
Eén van die huizen.
Ja, een van die huizen. En hij zegt dan van ja, alleen al de fundering zou iets van 110.000 of 106.000 of zo moeten kosten. En boven nog eens een keer 50. En dan kan hij uitgekocht worden. Dus dat dan weer wel. Dan zegt de overheid, oké, dan kopen we jouw huis voor 2,95. Kopen we het uit. Mm-hmm. Maar ja, moet die man, hij zegt, ik woon hier mijn hele leven al. Waar moet ik dan naartoe? Want hij kijkt dan op Funda. En dan ziet hij niks wat een beetje overeenkomstig is voor hetzelfde geld.
En dan woont hij nog helemaal in Oost-Nederland.
En dan woont hij ook nog eens helemaal in het, echt best wel ver van Amsterdam, hoor.
In de Randstad heb je helemaal niks voor 295.000 euro.
Goed, hij wil natuurlijk ook niet in de Randstad wonen.
Nee,
maar hij is zo'n Twentenaar. En hij denkt ook van, ja, ik ben verderop in de straat geboren. Ik woon nu hier. Waar moet ik naartoe zo meteen? En nou ja, dat is weer net zoals met de vissers en de boeren. Hè? Precies zo. Hè? De overheid wil die ook uitkopen. En dan zeggen die boeren, je kunt miljonair worden. Die visserskotters nu. Hè, die allemaal in kampen worden gesloopt. Echt allemaal stuk na stuk worden ze in kampen gestopt. Elke keer zie ik een filmpje en foto's van weer zo'n kotter die naar kampen vaart. Mm. En huilende gezinnen. die hun kotten moeten verkopen. En dan komt er altijd van die reacties. Ja, maar ze worden miljonair. He, want ze krijgen een miljoen ervoor of zo.
Dat valt zwaar tegen.
Nou, ten eerste valt het zwaar tegen deze verleningen op. En wat dan nog?
Ja.
Weet je, je moet net als de boeren. Omdat je hen geld geeft, moeten zij daarmee eens zijn. En moeten zij hun existentie verliezen. En gewoon, wat zijn generaties vaak, dynastieën die dan op zo'n land hebben gewoond. Of in de visserij actief zijn geweest. En die moeten dat dan maar accepteren omdat de overheid hen een zak met geld geeft. Net zoals hier aan dat kanaal.
Ja, dat maakt je natuurlijk heel erg machteloos als inwoner.
Nou, dit soort technocratisch, theoretisch denken van dat maakt de inwoners natuurlijk furieus. Gewoon, ja. Echt furieus.
Ik kan me voorstellen dat je dan afhaakt.
Ja,
burger.
Die mensen haken allemaal af en die hebben allemaal Caroline gestemd. En wat gebeurde er ook vorige week nadat Caroline van der Plas dus die verkiezingswinst had geboekt? Heel kort daarna stond ze daar dus ook al in Dalerveen. Zei ze tegen die mensen, luister eens, wij gaan coalitiebesprekingen voeren en wij zijn de grootste partij, dus wij komen in die coalitie en dit wordt de topprioriteit van ons.
Het was wel mooi dat ze dat nog eventjes deed, hè? Tussen alle besprekingen door met de politici die er op de koffie hadden uitgenodigd.
Ja, en dan zeggen die mensen daar, van dat had ik helemaal niet verwacht, maar die zeggen, het sloeg in als een bom het bezoek van Caroline, terwijl ze woont verderop in Deventer, zo ver is het ook weer niet.
Nee.
Maar het sloeg dus voor hen in als een bom, omdat ze hier een politicus zagen die zei van, we gaan dit oplossen. In plaats van te zeggen, het is je eigen schuld. Of weet je wat, hier heb je een zakje met geld en zoek het verder maar uit.
Zij gaat uitgroeien tot de koningin van het platteland, hè?
Dat is zij al natuurlijk. Ja. Dat is zij al lang. En ze gaat zo meteen... De vraag die voor ligt nu is alleen maar... Wordt zij de eerste vrouwelijke premier van Nederland of niet? En dus als koningin van het platteland... Wordt ze uiteindelijk ook gewoon premier van Nederland. En dat zou wel hilarisch zijn natuurlijk, omdat die rol was, of die functie was voorbehouden aan Sigrid Kaag. En misschien gaat Caroline van der Plas er wel mee vandoor.
Ja, dit zal Sigrid Kaag en D66 een paar jaar geleden niet bedacht hebben. Nee,
nee, maar als je dit ook zegt, hè, van dan in kringen van parlementaire pers en zo, dan klinkt er ook geschaterlach.
Ongemak.
Nou, schaterlachen zo van totale onzin en zo. Natuurlijk wordt zij geen premier, maar mark my words.
Wat is die vrouw enorm gegroeid, hè? In die korte tijd dat ze in het parlement zit.
Ja, maar ze ging natuurlijk al... vanaf het begin gingen ze met gestrekt benen in. Hè? Mm-hmm. Als ze een triple B werd genoemd, Hugo de Jonge en zo... dan greep ze onmiddellijk naar de microfoon.
Toen heeft ze eventjes de paaltjes geslagen.
Ja.
Maar daarna is ze toch eigenlijk ook wel heel erg verbindend geweest. Op een heleboel vlakken.
Ja, nou ja, dat bleek dus uit dat stuk wat ik afgelopen zaterdag in de krant had. Hè, met waar die linkse kritiek op BBB dan vandaan komt. Maar daar zit iemand als Kees van der Staaij zei daarin van ja, anders dan Forum voor Democratie en ook PVV. PVV noemde hij niet, maar anders dan Forum voor Democratie doet zij gewoon al heel veel debatten mee en is daar ook in constructief. En zij wekt de indruk dat er met haar zaken kunnen worden gedaan.
Mm-hmm.
En hij prees haar werklust inderdaad. En zei van ja, als je bij zoveel debatten aanwezig bent... en je probeert ook een constructieve rol te spelen... ja, dan ben je gewoon iemand die een bijdrage levert aan de democratie.
Ja, het zijn spannende weken. Want wie weet wat er met het kabinet gaat gebeuren. Waar het overigens ook spannend is, slecht bruggetje... is Amerika, waar we aan de lopende band schietpartijen horen langskomen... waar de ene na de andere doden valt. Maar deze keer hadden we een hele bijzondere schietpartij... want de dader was een transgender.
Ja.
Ja, en dat heeft toch wel wat voor heel wat verbazing gewekt. Maar jij was er niet eens zo verbaasd over.
Was er niet verbaasd over, maar ik vind wel een fascinerend fenomeen wat wij nu gezien gebeuren in de Verenigde Staten. Dat is eerst dus de opkomst van het hele radicale transgenderisme. Hè? Wat natuurlijk op zichzelf heel vreemd is, omdat hoeveel mensen zijn nou transgender? Hè? Vroeger was het een handjevol mensen die zich ongelukkig voelden in hun lichaam. Ja. En dan vaak als ze een jaar of 40 waren of zo, dan lieten ze zich opereren en dan voelden ze zich wel... zichzelf.
Mm-hmm.
Maar tegenwoordig is dat dus zijn het dus de stoottroepen. Het transgenderisme is een soort. Zijn de stoottroepen van de woke beweging geworden. Steeds meer mensen die genderdiffuus zijn, dus die niet precies weten. Voelt men nou man of vrouw en zo. Die bekeren zich daartoe en die laten zich dan al dan niet opereren. Of ze zeggen, ja, ik werd geboren als vrouw, maar ik voel mij nu man, dus ik ben nu een man. Of vaker omgekeerd, hè. Ik werd geboren als man en ik voel mij nu vrouw, dus ik ben nu een vrouw. En ik heb recht op toegang tot alle vrouwelijke domeinen. Dus kleedkamers.
Is dat vaker andersom? Ja?
Nou ja, er is dus een theorie. Want ik heb de afgelopen dagen wel veel met mensen hierover gesproken die hier verstand van hebben en die zich hier al een tijd mee bezighouden. Het is dus zo'n theorie dat vooral ook veel van die incel-jongens, hè, dat zijn dan van die jongens die niet goed kunnen meekomen, een beetje losers zijn op school, die nooit een vriendinnetje hebben en zo en ook geen seks, maar die dus wel seks willen. Maar dat niet kunnen krijgen op de vrije markt van de relaties, zeg maar. Dat steeds meer van dat soort types zich laten omvormen tot vrouw. Omdat ze dan seks gaan eisen van lesbische vrouwen.
Maar dat en dan de een theorie van de koude grond.
Nee, of? Dat is geen theorie van de koude grond. Want dat is dus bestaand. Dat is onderdeel, zeg maar, van die hele agressieve ideologie. Waarin inderdaad dit soort radicale transgenders. We hebben het dus niet over de waar ik het eerst over had. Hè, de gewoon normale transgenders die een normaal leven leiden en zo. En iemand als Maxime Februari is bijvoorbeeld een columnist, schrijft zich daar heel goed voorbeeld van. Maar dit soort hele radicale types. Die denken dan, omdat ze dan dus vrouw zijn. Dat ze allerlei rechten mogen eisen van vrouwen. En omdat het dus specifiek gaat over vrouwen, hè, die niet zo weerbaar zijn vaak als mannen, en die zich slechter kunnen verdedigen als mannen, winnen zij dat ook dat terrein. Dat zie je dus tot nog toe in de sport. Nu komt er verzet vanuit de sport. Ja. Ja, maar, ook omdat ze zich voordoen als een minderheid die slachtoffer is. Hè, die slachtoffer is van seksisme in de samenleving, van white supremacy, van vooral mannelijk white supremacy en zo. En kijk, wij zijn de ultieme slachtoffers. En wij claimen nu onze rechten. En wij hebben ook recht op seks. En nu is ook wel opmerkelijk geval zich voor dat aantal bij die mass shootings. Dat die werden uitgevoerd door ook, daders met een diffuus beeld over wie zij nu zijn. Zoals die laatste dan, hè, daar in Nashville was dat. Hè? Mm-hmm. Die zich kennelijk ook keerde tegen de aanname dat witte christenen, blanke christenen, transgenders niet accepteren. En wat je zag is ook in de mediaverslaggeving, wat echt heel ernstig was dat, werd onmiddellijk excuus gevraagd voor het feit dat zij of hij, ik weet het niet, gemisgenderd was. Dus aanvankelijk werd er dus gesproken over een hij, maar het moest zijn. En dan ging de New York Times en andere media gingen ze, heel erg. En dan gaan ze dus. En daarin zie je dus dat de dader, dus iemand die gewoon kinderen doodschiet. En, die op een hele dappere manier door die politieagenten daar waarvan we de.
Is uitgeschakeld.
Is uitgeschakeld. Dat over het misgenderen van deze moordenaar nog excuses worden aangeboden. Dat tekent dus hoe totaal verziekt. Dit debat in de Verenigde Staten.
Iedereen. Ja, maar niet alleen in de Verenigde Staten, denk ik. Maar ik had
je zag het dus ook bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland. Er was zo'n iemand die zich verzet tegen deze ontwikkeling. Die was daar. En die werd er zo ernstig aangevallen door dit soort radicalen. En zo zeer bedreigd dat ze Nieuw-Zeeland heeft moeten verlaten. En dit is dus een enorm zorgelijke ontwikkeling. Omdat wat je ook ziet, wat ik nog wilde zeggen, is dat in reactie op die schoolshooting zie je dus van die radicale transactivisten zich bewapenen en op internet posten dat er een genocide plaatsvindt. Ja, zie je wel. Er vindt een genocide plaats tegen ons transgenders.
En daarom slaan we terug.
En we slaan nu terug. En dan zie je dus van die man, echt heel vreemd, van die overduidelijk mannen die zich uitdossen als vrouw met de transgendervlag en met pruiken op en zogenaamd borsten en zo. Met enorm automatisch wapen. En dat vind ik dan zo Amerikaans. Dat zie je gewoon alleen maar in science fiction films. Hè? Ja. Dan staat er zo'n totaal merkwaardig type met een zwaar, half kanon zo ongeveer, te waarschuwen van, kom niet aan dan transgenders. Dan fuck with us, we schieten je dood, hè. En dan keren ze zich tegen de TERFs. En dat zijn dus gewone vrouwen. Die heb je in Nederland ook. Gewone vrouwen, biologische vrouwen. Die zeggen, luister eens, onze domeinen worden hier ondermijnd. Worden aangetast. Wij verzetten ons daartegen. Een vrouw is een vrouw biologisch. En een man is een man biologisch. En we willen dat kunnen uitspreken. Zoals J.K. Rowling, ook de auteur van Harry Potter, dat doet. En die worden dan letterlijk met de dood bedreigd. Hè?
Ja, het is maar Misschien is het goed om hier eens een keer in Nederland in de rubriek weer met gematigde transgenders te spreken.
Nou, dat heb ik al een paar keer gedaan.
Heb je al een paar keer gedaan, ja.
Ik denk, dit fenomeen moeten we een keer gaan beschrijven. Omdat het fascinerend is. En omdat het uiteindelijk natuurlijk ook tot Nederland gaat doordringen. Waarschijnlijk niet, hopelijk niet met de schoolshootings. Maar wel het radicale en het agressieve. Je ziet het al met de transgenderwet eigenlijk. Die wordt aangenomen. Hè. Dat is al, maar goed, daar heeft het al een paar keer over gehad. Maar het idee dat je dus op basis van een gevoel kunt zeggen of jij man of vrouw bent. En dat ik als man kan zeggen, ja, ik voel mij nu vrouw. Ja, dat was vroeger natuurlijk. Die vent van Credit Suisse, meen ik dat. Hè? Die een van die belangrijkste bestuurders van die bank. Die besloot ook dagelijks, 's ochtends, of hij een man of een vrouw was.
Oh ja?
En dan ging hij dus ofwel als man naar zijn werk of als vrouw. En dan zit je daar bij zo'n enorme bank. Hè? En dan, jouw personeel die denkt dan, oh, vandaag is hij Christa en morgen is hij Christus, bij wijze van spreken.
En die heeft nog een baan, nu ze door UBS zijn
uitgenomen. Volgens mij moest hij weg, maar nou, dat weet ik trouwens niet. Maar dan denk je toch, hoe zijn we hier in godsnaam terechtgekomen? Omdat het ook zo narcistisch is, zo'n vent die dan denkt van, ik kan zelf, stel dat jij me morgen als het is gewoon travestie, is het. Dat kun je het weekend doen, maar niet op je werk, volgens mij.
Precies. Mijn vader is geboren Rotterdammert. En die zei altijd, die mensen hebben gewoon te weinig te doen. Je moet er gewoon even lekker aan het werk gaan.
Nou, je zou denken dat je bij zo'n bank heel druk hebt. Maar ja, die bank is niet voor niks onderuit gegaan natuurlijk. Ja. Dus,
Oké, dankjewel. Volgende week dan ben ik er niet.
Nee, en dan hebben we even een speciale podcast. Dus dan zit ik even in jouw rol. Dus niet getreurd, mensen.
Ga je al ontdekken welke gast daar komt? Of moeten mensen
we gaan het hebben over racisme, vermeend racisme in Nederland. En hoe we daar nu mee om moeten gaan.
Oké, luisteren dus. Mm-hmm.